bekend. Laat ik het maar even dan nog doen. U kent dat voorbeeld wat ik ook wel eens vaak gebruikt heb, denk ik, van dat vliegtuigje. Vind ik altijd heel erg leuk. Ik was in Suriname en daar vlogen wij in een Cessna, 4 personen, naar de Braziliaanse grens. En dat was over het oerwoud heen, 2 uur vliegen. En ik zat naast die piloot met zo'n ding om je hoofd, want het maakt vreselijk veel herrie. En toen vlogen wij een 3 kwartier, denk ik. En toen keek ik naar de brandstofmeter en die zag ik gaan. Eerst naar 3/4, 1/2, 1/4. En toen kwam die in het rode vlakje. En ik wist dat we nog een heel eind vliegen moesten. En hij ging heel ver, zakte die in het rode vlakje. En ik dacht, oh, dat gaat mis. En toen ging het mis. Maar eerst was het... ging dat ding naar beneden. En ik keek heel angstig naar die piloot en die zat me daar toch te lachen. En die pakte een knopje beet en dat schakelde die om. En toen deed het toestelje... we gingen weer naar boven toe. Wat bleek nou, er zaten 2 tanks in het vliegtuig. Dat wist ik niet. En veel mannen denken dat ze maar 1 tank hebben. De tank van het gevoel. En als die leeg is, dan zeg je, ja jongens, laat me het maar opgeven. De tank van het gevoel is leeg, we hebben niks meer voor elkaar. Wat een... Ja, ik moet niet te hard worden met mijn woorden. Ik moet heel voorzichtig zijn. Dat zal ik ook doen, want ik weet dat zulke dingen heel gevoelig kunnen liggen. En dat er een heleboel andere dingen mee kunnen spelen. Maar toch, weet je dat je een tweede tank hebt, mannen. De tank van je wil. De tank van je verplicht liefhebben. De tank van het feit dat je beloofd hebt dat je trouw zal zijn totdat de dood je scheidt. En nogmaals mijn excuses voor de gescheiden mannen die er zijn. Alle begrip daarvoor. Maar toch. Dat is wat God zijn kinderen... En dan ben je weer in de echt verbonden. En wat is het heerlijk om ten opzichte van je eigen vrouw echt te kunnen zijn. En je vrouw vergeeft het je van harte als je een keer echt verdrietig bent. Of als je een keer echt moe bent. Als je dan thuis komt en zegt, lieve schat... Ik hoop dat je me het niet kwalijk neemt, maar ik ben nou zo bek af. Vind je het goed als ik naar bed ga alvast, want het is helemaal, het zit me tot hier. Straks kom ik wel weer uit en praten we wat. Als je open bent naar elkaar, is er alle ruimte voor. Ook ruimte voor, ja, als je een keer de mist ingaat met zoiets. Ik had het vorige week nog, toen ging ik de mist in. Laat ik het maar vertellen. Ik kwam thuis om 12:30 om te eten en toen was ze er niet. En toen lag er een briefje op de keukentafel. En daar stond boven Henk. En meteen ging er bij mij een lichtje branden. Ik dacht, dat is niet van Marjan, want Marjan zet dan minstens lieve Henk of allerliefste of zo. Dus Henk, ik dacht, hé, dat is waarschijnlijk van mijn schoonzoon. Die wil minimaling te nemen. Ik heb zo'n soort schoonzoon, weet je wel. Die heeft de sleutel van ons huis. Ik dacht, hé, die is dat geintje uithalen, briefje neerleggen. Alsof het van Marjan is. Henk. En toen kwam er, wil je de tafel dekken? En wil je de eieren verkruimelen? Ik dacht, zie je wel. Eieren verkruimelen, dat kan natuurlijk nooit. En wil je de asperges aansteken en als ze borrelen moet je het gas laag zetten? Asperges, borrelen. En was ondertekend met veel plezier. Ik dacht, zie je wel. Dus ik begon de tafel te dekken. Ik dacht, nou, dat is niet verkeerd, dat kan ik wel doen. En toen eieren verbrokkelen. Ik kijk in de ijskast, maar helemaal geen eieren. Dus ik dacht, zie je wel, is allemaal nep. Dus ik ben lekker in de krant, in de kamer de krant gaan zitten lezen. En toen kwam mijn vrouw thuis. 20 minuten later. En toen zei ze een beetje boos, heb je mijn briefje niet gelezen? Ik zeg, was dat briefje van jou? Ze zei, ja. Ik zeg, er stond gewoon Henk boven. Ze zei, ja, maar ik had het druk, ik moest weg. Ik zeg, ja, dat kan ik me voorstellen, want om er lieve voor te zetten, ben je gauw een 1/2 uur verder natuurlijk. Dus het liep een beetje uit de hand. Ze zegt, begrijp je dat nou echt niet, dat het van mij was? Ik zeg, nee, begrijp ik echt niet. Dus ik zeg, nou, dan ga ik maar de krant lezen. Toen ben ik weer in de kamer. En dan duurt het natuurlijk een tijdje voordat je elkaar weer terugvindt. En in dit geval vond ik redelijk onschuldig, want ik had het echt niet door. En ik heb ook niks met de keuken, moet ik erbij zeggen, hoor. Dus ik hoop ook eigenlijk dat dit briefje voor het laatst is. En dat ze zoiets niet nog eens een keer uithaalt, want ik kan dat niet, ik heb dat niet. Maar een huwelijk kan dat best hebben. Dat soort dingetjes, dat praat je wel weer uit met elkaar. En het heeft geloof ik een halve dag geduurd dat ik dan een beetje stil ben en zij een beetje stil is. En op een gegeven moment kun je erom lachen, allebei, en dan is het weer over. En toen ik vanmiddag wegging was het weer zo. En ik hoop dat als ik morgen weer terugkom dat het ook weer zo is. Dat weet je nooit natuurlijk, maar daar ga ik wel van uit. Maar voel je, mannen, Heer, doorgrond en ken mijn hart. En dan kan je de mist ingaan. En ik ga weer even terug naar die prachtige man, de man naar Gods hart, die zo echt was. En op een gegeven moment zo'n onechte weg in kan slaan. U kent het verhaal wel, die zwarte bladzij uit zijn leven. Maar ik wil er toch met u een paar dingen over opmerken nog. 2 Samuel vindt u dat. Even kijken. Ja. Daar staat er in hoofdstuk 11, in het daarop, dan is David dus koning. Hè? Dan is hij al 7 jaar, 8 jaar koning. Hij is net nog geen 40 misschien, jonge vent nog. En dan lees je dit van hem. In het daarop volgende jaar, ten tijde dat de koningen plegen ten strijde te trekken. Dat was de gewoonte, dat was het seizoen om tegen je vijanden ten strijde te trekken. Zond David Joab uit en zijn knechten met hem. En hij blijft achter in Jeruzalem. Ja, dan heb je toch een beetje, denk ik, dat hij gedacht heeft. Joh, moet je horen, ik ben nou natuurlijk de koning, hè. En dat er toch een beetje trots, een beetje hoogmoed om de hoek kon kijken. Van, ik kan mij dat veroorloven. Hoogmoed is een van die gevaarlijke dingen in ons leven. Als God ons een beetje optilt, een beetje op het schild zet. Net als bij David, koning over Israël. Krijg je toch een beetje de neiging om te dunken. Ik ben ook weer niet de eerste, de beste. Kent u dat, mannen? Hoe hoger God je optilt, des te gevaarlijker of het wordt. De Bijbel heeft daar een heleboel voorbeelden van. Ik heb het in mijn eigen leven gehad. Ik had gesproken op een jeugdweekend. 3 of 4 keer. En het was een heel gezegend weekend geweest. En toen ik naar huis reed, toen dacht ik, het was een goed weekend, Heer. Dank u wel voor uw zegen, maar ja, ik denk dat ik dat niet zeggen mag, dat ik dat ook niet denken mag. Maar als u mij niet gehad had, en dat weekend was niet zo goed weekend geweest. Ken je dat, mannen? Ieder van ons die een tikkeltje in de bediening staat, herkent dit. Als, ja, Rudy denkt dat nooit. Maar Rudy zou bijvoorbeeld kunnen denken, als ze mij niet hadden, was ze niet zo gezongen vanavond. Dat heb je. Jij hebt dat nooit, hè, Rudy? Nee, ik zie dat aan je. Ik heb dat dus wel. Dus ik reed naar huis met de gedachte, ja, Heer, het was natuurlijk uw zegen, dat weet ik allemaal wel. Maar als u mij niet had gehad, was het denk ik niet zo'n goed weekend geweest. En ik weet dan wel, denk je, ja, dat kan je toch niet zeggen, dat kan je niet denken. Maar toen ben ik op maandagochtend naar strand gegaan, toen heb ik gezegd, Heere God, ik zit daar, maar ik denk iets waarvan ik denk dat ik het niet denken mag. Dat is niet goed. Dat is niet goed om te denken van, als u mij niet had gehad. Maar ik kan er niet van loskomen. Want het is wel een feit, Heer. Als u mij niet had gehad in dat weekend. Wilt u me alsjeblieft helpen. Maak het helder, Heer, bij me. Zodat ik van die vorm van hoogmoed afkom. En toen gaf de Heer mijn gedachten een voorval van de week daarvoor. Wij zamelden kleren in voor mensen in Roemenië. En op een gegeven moment werd er 's middags gebeld en er stond een mevrouw voor de deur met een grote dure auto, een deftige dame die een tikkeltje geaffecteerd tegen mij zei, zo Henk joh, ik heb gelezen dat jullie kleren inzamelen voor Roemenië, nou ik dacht zo, daar moet ik ook maar eens wat aan doen. Dus ik ben voor mijn kast gaan staan en ik heb de beste dingen die ik tegenkwam eruit gehaald en dat is voor die arme mensen daar in Roemenië, alsjeblieft. Ik voelde me al een beetje ongelukkig bij de manier waarop ze dat zei. Ik dacht, nou, even minder mag ook wel. Maar goed, ik bedankte ze hartelijk. Ik nam de zak met kleren aan. Ik maakte hem in de schuur bij ons open. En ik stortte hem leeg op de grond. En het was allemaal rotzooi. Knopen eraf, scheuren erin, vies, ouderwets, kortom. Ik heb de hele spul genomen en op de afdeling van de vodden gegooid. Omdat je dit niet kon versturen naar Roemenië. En toen ik op het strand liep te wandelen, bracht de Heer me dat in gedachten. En het was alsof God me duidelijk maakte, weet je wat je voor me bent, Henk, in jouw bediening? Een zak vodden. Geschikt voor de volle hoop. Meer niet. Ik heb toen ik op mijn eerste stoel zat wat zitten studeren aan het kruis. Ik denk dat het voorstelt het kruis van Christus en ik ben met Christus gekruisigd. Klopt dat een beetje, Wout? Als het niet klopt, zie ik het erin in elk geval. Kijk, dat is het evangelie, mannen. Dat is Golgotha. Op Golgotha stierf Jezus niet alleen. U stierf mee. Als een zak vuil. Als een zak vodden. Net zoals ik die zak met kleren op de voddenhoop gooide. Met Paulus zegt letterlijk, met Christus ben ik gekruisigd. U bent niet meer, ik ook niet, u ook niet. U bent niet meer in Gods ogen dan een zak vodden. Geschikt voor Golgotha. Als God nog iets goeds in u gezien had, misschien had hij de Heer Jezus dan wel gespaard. Had hij een andere weg gezocht. Maar God zag niks goeds in u. En kruisigde u mee op Golgotha. Dat is verschrikkelijk vernederend. Om te horen dat je voor God niet meer bent dan een zak vodden. Het is ook uw bevrijding. Want als je het toegeeft, dan ben je er ook van af ook. En dat is echtheid. Weten dat je uit jezelf niet meer bent dan een zak vodden. En dat is geen hoogmoedige nederigheid of zo, maar weten dat je in Christus een nieuwe schepping bent. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Het is Jezus in je. Het is zoals we zongen in dat lied. Gij voert de strijd en de hulde is u gewijd. Het is uit u en door u en tot u. Dat is echtheid. Vroeger, Wout, kennen jullie dat lied? Maar ik denk dat jullie dat hier niet kennen. Wij hebben pas op een vrouwenconferentie, fantastische vrouwenconferentie, verschillende keren het lied gezongen. God en God alleen. Dat is echtheid. God heeft u niet nodig. God heeft mij niet nodig. God wil wel gebruik van u maken. God wil wel zijn koninkrijk met u bouwen. Maar op het moment dat hij denkt dat hij u nodig hebt, zoals ik dat dacht, ja Heer, maar zonder mij was het, dan gaat u de mist in. God heeft u niet nodig. Het voorrecht is dat God dat hele oude leven met zijn hoogmoed naar Golgotha heeft gestuurd. En nu van u maakt een tempel in wie Jezus Christus zelf gaat wonen. Nou, en David hier, na alles wat God voor hem gedaan heeft, valt toch in een stukje zelfverheffing. En vechten is beneden zijn stand op dat moment en hij blijft in Jeruzalem. Maar David bleef in Jeruzalem. En dan lezen we maar verder. Op zekere avond stond David van zijn rustbed op. Hallo, jonge vent. Hè? En niks anders te doen, David. Dan opstaan van je rustbed midden op de dag, zo 's avonds. En hij wandelde op het dak van zijn paleis. En misschien heeft hij ook wel een beetje gedacht, net als Herodes. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Dat soort gedachten komen er zo makkelijk bij je boven. Heer, zonder mij had u dat niet kunnen verwezenlijken. Op zekere avond stond David van zijn rustbed op en wandelde op het dak van het paleis. En hij zag van het dak af. Een vrouw bezig zich te baden. David, blaas uit die lucifer. Laat een hoge schutting bouwen aan die kant. En maak gauw dat je van het dak afkomt. En die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. Toen liet, en daar heb je dus een David die niet meer echt is. Die niet meer gevoelig is voor Gods leiding. Want God zal hem bij elke stap gezegd hebben. David, David, David. Tuurlijk heeft God hem gewaarschuwd. Maar David had daar geen boodschap aan, want tenslotte, u spreekt met David. Je moet wel weten tegen wie je spreekt. Toen liet David naar die vrouw vragen. Ja, joh, dat moet je niet doen, want heeft hij allemaal goed gepraat. Allemaal, dat is niet verkeerd. Ik doe toch niks bijzonders. Ik vraag alleen wie die vrouw is. Mag ik alsjeblieft als koning van Israël vragen wie die vrouw is? Als iemand hem op zijn vinger zag getikt, dan had hij alle mogelijke excuses gehad. En men zeide wel, dat is Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hetiet Uria. Oh, David, nou weet je, afblijven. Nee, hoor. Daarop zond David bode om haar te halen. Waarom niet? Die vrouw is hartstikke alleen. De man is op het slagveld. Is het als koning verkeerd om iets te doen voor een vrouw van een van je officieren? Dat zal ze prettig vinden om een keer bij de koning op bezoek te zijn geweest. Voel je, mannen, als je je echtheid kwijt bent, ben je alles kwijt. Dan sta je niet meer onder controle. Dan ga je je eigen weg en je praat alles goed wat kwaad is. En daarom wil ik zo graag dat we leren om die echtheid vast te houden, waardoor je gevoelig bent voor Gods leiding, voor Gods correcties. God corrigeert ons zo graag. Ik geloof in hulpverleners, uiteraard. Ik geloof in voorgangers, in oudsten, in psychologen, psychiaters, theologen en fantastische mensen die je kunnen helpen. Maar ik geloof dat de beste psycholoog God zelf is. En precies wat Rudy zegt, want dat is het hart van de boodschap. Je moet bij de psycholoog zijn en zeggen, Heer, doorgrond mij een kemmerhart en wilt u me alsjeblieft zeggen wat u ziet. En wie dat dagelijks doet, wordt een echte man. Want alles wat onecht is in je, komt aan het licht. En daar ben je gevoelig voor en dat wil je niet. Zodat je ook in je huwelijksleven en in je omgeving gewoon echt bent. Gewoon, je bent van buiten wat je van binnen bent. En je bent van binnen wat je van buiten bent. Hier ben ik hier. Dat bedoelt God met echtheid. En David gaat op een vreselijke manier de mist in en hij praat alles goed. Ik lees het maar even door. Daarop zond David bode om haar te halen. Ze kwam tot hem en hij lag bij haar. Daar zal misschien even tussen gezeten hebben, maar dat was er ook. En, want ze had zich van haar onreinheid gezuiverd en daarna keerde ze terug naar haar huis. Wat een heerlijk avontuurtje. Een vrouw schoon van uiterlijk. David, jongen, wat heb je het ver gebracht? Je bent tenslotte koning. Is een van je onderdanen. Wat wil je nog meer? Je hebt het recht. Ja, maar nu komt het. En de vrouw werd zwanger en liet David weten, ik ben zwanger. Oei, 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 oei. Daar had hij niet op gerekend. Dat is een misrekening voor hem. Hoe lossen we dat op? Nou, ik ga het verhaal niet met u lezen, maar het is te grof voor woorden. Hij laat Uria van het veld halen, haar man. Hij komt, nodigt hem twee keer uit. Hij zegt, ga nou vannacht lekker bij je vrouw slapen en dan ga je morgen weer terug naar het slagveld. Maar Uria zegt, alle manschappen slapen in het open veld. Zal ik dan nou bij mijn vrouw gaan liggen? Kijk, dat is een echte vent. Heb je weer zo'n mooi stuk karakter wat David in wezen had, maar wat hij zo aan het verspelen is hier. Dan de tweede keer nodigt hij hem weer, dan voert hij hem dronken. Dan denk je, ja, je nou flink dronken bent, dan zul je naar je vrouw gaan. Maar nee, buiten het paleis gaat hij liggen slapen, Uria. En dan, ja, David moet toch wat, want dat wat hij gedaan heeft, dat mag per se niet naar buiten komen. Dat kan hij gewoon niet hebben, ook niet als koning van Israël. Dus schrijft hij een brief en zegt hij tegen Joab, de legeroverste, Joab, hier is Uria weer terug en als er nou straks een slag komt met de vijand, zet hem dan vooraan in de strijd en als het heel erg hevig wordt, dan trek jij je met je mannen terug. En zo gebeurt het en Uria sneuvelt en David krijgt het bericht van Joab, Uria is gesneuveld en David zegt, ja, vandaag sneuvelt de ene, morgen de ander. Zo dichtgeschroeid is zijn geweten. Zo kan een man die zo echt was de fout ingaan. En daarmee zo ontzettend veel verspelen. En dan moet er een boodschapper aan te pas komen. Een profeet die probeert om via een omweg David duidelijk te maken wat hij werkelijk gedaan heeft. En ik vind dat altijd boeiend om te lezen. Hoofdstuk 12 vers 1, daar staat en de Heere zond Nathan tot David. Want het vers daarvoor staat, zij werd hem tot vrouw en baarde hem een zoon. Maar de zaak die David gedaan had was kwaad in de ogen des Heeren. Wat dacht je? En de Heere zond Nathan tot David. Deze kwam bij hem en zeide tot hem, en dan komt hij met een leuk verhaal. De ware koning, er waren in een stad twee mannen. De een was rijk en de ander arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen. De arme had niets, behalve één klein ooilam, dat hij had gekocht en opgekweekt. Het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn bord en het dronk uit zijn beker en het sliep in zijn schoot. Het was hem als een dochter. Eens kreeg de rijke man bezoek en hij kon er niet toe komen een van zijn schapen of runderen te nemen en te bereiden voor de reiziger die bij hem was gekomen. Dus nam hij het ooilam van de arme man en bereidde dat voor de man die bij hem gekomen was. En David heeft nog helemaal niet door dat hij die rijke man was waar iemand op bezoek kwam en dat hij toen dat ooilam van die arme man nam. Het dringt absoluut niet tot hem door. Zover kan je geweten dichtschroeven. Eichmann wordt weer herdacht in onze dagen 50 jaar geleden. Eichmann zei dat hij onschuldig was. Dat meende hij, denk ik. Je kunt met je geweten zo ver gaan, je kunt zo onecht worden, dat dat niet meer tot je doordringt. Dat je alles rechtvaardigt wat onrechtvaardig is. Dat je alles goed praat wat in de ogen van God kwaad is. En zo was het met David, hij had het echt niet meer door. En dan, want er staat hier, hij hoort dat verhaal. Toen ontbrandde de toorn van David zeer tegen die man en hij zeide tot Nathan, zo waar de Heer leeft, de man die dit gedaan heeft is een kind des doods en het ooilam moet hij viervoudig vergoeden omdat hij dat gedaan heeft en geen medelijden had. Daarop sprak Nathan tot David, gij zijt die man. En dan komt David tot een grote verbrokenheid. Als je ziet wat Nathan hierover zegt. Daarop sprak Nathan tot David. Gij zijt die man, zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb u gezalfd tot koning over Israël. En u gered uit de macht van Saul. Ik heb u gegeven het huis van uw Heer. En de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het huis van Israël en Juda. En indien dat te weinig geweest was, David, dan had ik u nogal meer gegeven. Waarom hebt gij het woord des Heren veracht en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? De Hetiet Uria hebt gij door het zwaard verslagen. Zijn vrouw hebt gij u tot vrouw genomen. Hemzelf heb gij door het zwaard der Ammonieten gedood. Nu dan, het zwaard zal van uw huis nimmer meer wijken, omdat gij mij, de Heere, hebt veracht en de vrouw van de Hetiet Uria genomen hebt, omdat zij u tot vrouw zou zijn. Zo zegt de Heere, zie, ik zal over u een kwaad doen komen uit uw eigen huis. Ik zal uw vrouwen voor uw ogen weghalen en aan uw naaste geven. Die zal bij uw vrouwen liggen op klaarlichte dag. Want gij hebt het wel in het verborgen gedaan. Maar ik zal dit doen in tegenwoordigheid van geheel Israël en in het volle licht. Toen sprak David tot Nathan. Ik heb tegen de Heere gezondigd. En Nathan zei. De Heere heeft uw zonde vergeven. Gij zult niet sterven, ofschoon gij door deze daad de vijanden des Heeren zeer hebt doen lasteren. De zoon echter die u geboren is, zal sterven. En vanaf die dag is het zwaard van het huis van David niet meer geweken. Maar hoe is David toen ook teruggekeerd naar zijn echtheid? U kent allemaal ook de psalm die hij geschreven heeft daarna. Een psalm van David toen de profeet Nathan, psalm 51, bij hem gekomen was nadat hij tot Bathseba was gekomen. En dan zegt hij dit. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij de vuilik. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonden staan bestendig voor mij. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt gij mijn wijsheid bekend. Vind ik zo'n mooi woord, gij wilt waarheid in het verborgene. In het diepste van ons hart wil God dat het echt is. Gij wil waarheid in het verborgen. Echt naar God. Echt naar mensen om je heen. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij uw blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Eén grote roep naar God, maak mij weer echt zoals ik echt was voor die tijd. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn overtredingen uit. Schep mij een rein hart, o God. Een prachtig Engels lied over. Create me a clean heart. Jezus zegt zalig. Zalig zijn de reinen van hart. Zij zullen God zien. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap over uw heil en laat een gewillige geest mij schragen. Dat is wat David bidt, samengevat in dat één enkele woord. God, geef alsjeblieft mijn echtheid terug. Mijn echtheid naar u. Mijn echtheid naar mijn omgeving. Maak mij een man die echt is. Maak mij een man die elke dag bij u komt en bij u onder controle staat. Zoals iemand die ziek is, regelmatig naar het ziekenhuis moet om onder controle te staan. Dan wordt alles weer nagekeken en dan ga je door de scan. Dan... Zo moeten wij dagelijks bij de Heere God zijn. Ziet u iets, Heer, wat niet deugt? Ziet u iets, Heer, wat niet echt is? Ben ik in mijn denken niet echt? Ben ik vuil? Ben ik hoogmoedig? Zoek ik mezelf? Want dat is het grote zegen. Als God er een beetje uit is met jou, kan die zoveel met jou doen voor je omgeving. Maar als God er niet uit is met jou, kan je ook voor je omgeving niet veel betekenen. God moet met jou eruit komen. Dat is wat Gods verlangen is. Mijn laatste opmerking. U zou naar de beste kapper van België kunnen gaan. Misschien een hele dure, maar aangenomen dat je daar het geld voor hebt. U zou naar de beste kapper van België kunnen gaan. Ik zie daar een paar mensen lachen die zeggen, ik ben al jaren bij de kapper geweest. Ja, dat spaar je een hoop geld uit. Lekker is dat. Maar aangenomen dat je nog zover bent dat je naar de kapper kunt. U zou naar de beste kapper van België kunnen gaan, maar als u niet gewillig in de stoel gaat zitten, kan er maar niet veel met u. Als u door de zaak gaat lopen en dan maar even naar buiten gaat en die kapper loopt achter u aan met die tondeuzen en dat scheermes en ja, dan loopt hij een uur achter u, maar het wordt niks. En dan kunt u naar huis gaan en zeggen, nou ben ik de beste kapper van België geweest, moet je kijken hoe het eruit ziet. Dat is niet de schuld van de kapper, dat is uw schuld. En je kunt bij God hetzelfde verwachten. Als je niet bij God gewillig in de stoel gaat zitten. En zegt, Heer, doorgrond mij. En laat me zien wat u ziet. Alles. Dan kan God ook niks met je. Dan blijf je altijd die onechte man die naar buiten de schijn ophoudt, die thuis geen prettige man is, die ook geen prettige vader is, omdat je dat allemaal maar een beetje goed praat. Dan moet je bij God in de stoel. En dan moet je de tijd voor nemen. Ja, Heer, ga je gang. Maak er wat moois van. Geen idee wat het kost. Zullen we nog een beetje stil zijn? Heer, als u in het begin van uw woord zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis, dan hebben wij dat aardig verknoeid, maar u hebt het nooit opgegeven. U bent opnieuw aan de slag gegaan met die mensen die met hun rug naar u toe stonden. En u hebt ze genade verleend om met hun gezicht naar u toe te staan. En u bent aan het werk gegaan en u maakt van die gevallen mens een mens naar uw beeld en uw gelijkenis, die precies op u lijkt. Vader, wat is dat knap, wat is dat knap. Wat hebt u een geduld met ons, wat hebt u een liefde voor ons, wat hebt u een dosis vergeving voor ons. Tegelijkertijd beseffen we onze verantwoording, Heer, als we niet bij u in de stoel gaan zitten, is het allemaal een verloren zaak. Dan komen we straks voor u aan als lelijke mensen. Niet veranderd naar uw beeld als uw gelijkenis. Terwijl u dat zo ontzettend graag wilde. En u hebt alle voorzieningen gegeven in uw zoon. U hebt die zak met vodden naar Golgotha gestuurd. En u hebt daar een nieuwe schepping van gemaakt. En u wil dat zo mooi maken als u zelf bent. En we beseffen, Heer, ook in dit kader, dat we in de eeuwigheid zullen zijn wat u hier van ons hebt kunnen maken. Vandaar, Heer, onze gewilligheid, ons verlangen om echt te zijn. In de echt vereniging met u en ook in de echt verenigd met onze omgeving, met onze partner, hoe dan ook. Maak ons, Heer, tot mensen die u voor ogen hebt en wat u ervan maken kunt. Uit genade, Heer. Dank voor het offer van uw zoon. Amen.